Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in de dienst. De mensen hier aan de zaal, maar ook thuis aan de kerktelefoon of via het internet. De voorganger deze morgen is dominee P.J. Theo uit Papendrecht. Ik heb voor u twee mededelingen. Aanstaande vrijdag 18 augustus kunt u van 7 tot half 8, 's avonds dan wel, de door u bestelde collectemunt afhalen. De collectemunten zijn alleen beschikbaar als u die tijdig is bijgeschreven. Voor meer informatie verwijzen we u naar de kerkboten. De diaconale collectebestemming van zondag 27 augustus aanstaande is bestemd voor de GZB, de zomerzendingscollecte, en niet voor het ouderenwerk. Volgende week 20 augustus zal hiervoor na de ochtenddienst een folder worden uitgereikt. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor Stichting China. De tweede collecte is bestemd voor Pastoraat en Catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 103, het eerste vers. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft En die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere en in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wil nu gemeente gaan zingen uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Ook in de verkondiging zal het gaan over het verwachten, het uitzien. En daarvan zingen we ook in Psalm 130. De derde vers, ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En hoop tot de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 3 en 4 van Psalm 130.
De
lezing van de Wetterseer willen we zingen uit Psalm 38, het 9e vers, waarin ook sprake is van zuchten, en ook dat komt in de verkondiging terug. Maar wat klaag ik, Heer, Heere, mijn begeren is voor u in al mijn leed. 9e vers van Psalm 38. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich ervoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Christus heeft deze geboden aldus samengevat. U zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden. Trouwe en almachtige God in de hemel, tot u mogen we komen, nu u ons als gemeente naar uw naam genoemd, hier in deze dienst op uw dag weer bij elkaar brengt. Hartelijk dank dat u dat weer doet en dat u ons de gelegenheid daartoe ook schenkt. En dan moeten wij beleiden dat u daarin al onderscheid maakt. Met zoveel andere mensen om ons heen, in ons eigen land, maar ook wereldwijd, dat u ons uw woord hebt toevertrouwd en dat u ons zo samenbrengt om uw naam groot te maken en om met elkaar te gaan luisteren naar wat u door woord en geest ons te zeggen hebt. Want Heere, u zegt het ons eerlijk in uw woord, dat er van huis uit toch niemand meer is die naar u zoekt sinds we u verlaten hebben. En dat wij ook schuldig staan aan al uw geboden, dat we niet beantwoorden aan het grote doel waartoe u ons geschapen had om uw lief te hebben en daarnaast als onszelf. En als we daarop zien, Heere, dan is het waar dat er niemand is die goed doet, dat er niemand is die naar u vraagt en dat er niemand is die leeft zoals u het wil. En toch, Heere, vergadert u nu een gemeente die gaat vragen, wat wilt u dat ik doen zal? En nodig gaat krijgen die weg van verzoening in hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en het begeerte van het hart wordt om u op het oog te hebben. Ook al is er vaak een struikelen en soms in een zonde vallen. Maar dan roept u ons op om niet te twijfelen aan uw genade en aan uw eeuwig genadeverbond. Heer en meneer, we ook in deze dienst uw woord mogen gaan lezen en het woord gaan verkondigen, dan bidden we u om de werking van uw Heilige Geest. O schonk gij mij, o schonk gij ons, de hulp en de leiding van die geest. En dat het woord dat verkondigd mag worden, weerklank mag vinden in onze harten. En dan bent u niet aan stand of aan leeftijd gebonden. Heer, het gaat maar om één ding. Om net als een Maria te mogen zitten aan uw voeten met een hongerig hart, biddend om uw zegen. Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn, omdat we zo met elkaar een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. Dragen elkaar zo aan uw genade troon op. U kent ieders omstandigheden. We willen ook voorbeden doen voor de zieken, voor mevrouw Nicolette Gauw, mijn liefste, die voor nader onderzoek in het ziekenhuis moet. Heer, wilt u haar ook sterken en erbij zijn? Denk ook aan de heer K. van der Mast, die een hartoperatie moet ondergaan. Het is alles toch ook ernstig. Wilt u hem ook sterken en deze middellijke weg ook achtervolgen met uw zegen? En zo kunnen er ook anderen zijn die allerlei andere zorgen hebben. Maar dat het mag zijn, zoals we ook gezongen hebben, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Om het zomaar bij u te brengen, onze weg op u te wentelen, om het zo van u te verwachten. Maar ook met de zegeningen en de weldaden die u ons schenkt, dat we daarmee in u zullen eindigen, zoals we ook aan het begin van de dienst gezongen hebben. Och, of nu al wat in mij is, hem prees, om zo u groot te maken voor uw genade, voor uw zondagsliefde en uw ontferming in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zo komen we tot u. Verdiensten aan onze kant zijn er niet, maar wilt u het doen, om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Schriftlezing, gemeente, vindt u in Romeinen 8. Dan willen we lezen vanaf vers 14. Romeinen 8. Vanaf vers 14. Tot en met vers 25. Romeinen 8. Vanaf vers 14. Tot en met 25. Dan lezen we dan het woord van God als volgt. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover dan de schriftlezende tekst, vindt u in de versen 22 en 23. Willen we nog een keer lezen, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover dan de schrift- en tekstlezing. Ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 70, waarin ook weer die verwachting doorklinkt naar de volkomenheid, naar de verlossing. Psalm 70, alle drie de versen, daal haastig de verlossing neer. Laat alle die met schamperen spot mee honen, tergen en onteren. En ik ben al driftig, arm en naakt. Dus Psalm 70. uitgangspunt voor de verkondiging is Romeinen 8, versen 22 en 23. In onze tekstgemeente is er sprake van zuchten. Nou, dat is voor iedereen vanmorgen hier in de kerk een bekend woord. Er wordt wat gezucht. Wegen pijn, teleurstelling, moeite, allerlei zorgen. En we zeggen het vaak, ieder huis heeft zijn kruis, ieder hart heeft zijn smart. De reclamewereld wil het ons wel anders doen geloven. Reclamefiguren zouden je bijna doen geloven dat het leven niets anders is dan een glimlach. Maar ieder mens weet, de werkelijkheid is anders. En ook achter menig blij gezicht gaat een zuchtend hart schuil. En niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. Ook jongeren kunnen eenzaamheid, pijn, afwijzing ervaren. Zuchten. Uiting van gevoelens van pijn, teleurstelling, verdriet, tegenwerking enzovoort. Maar gemeente, wat lezen we nu ook in onze tekst? Niet alleen mensen zuchten, maar ook de schepping zucht. We lezen het in vers 22... Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Opmerkelijk. De schepping zucht gezamenlijk. De hele schepping. Paulus ziet hierop wat wij noemen het rijk van de natuur. De schepping. Heel de schepping zucht. Dat is waar. Je kunt het dagelijks overlezen in de kranten. Je kunt het dagelijks ook zien. Iedereen ziet en hoort dat de schepping lijdt. En vooral milieudeskundigen schrijven erover. En ze waarschuwen ons dat als het zo doorgaat met het klimaat en vooral de opwarming van de aarde, dat het met deze schepping, met deze aarde niet goed gaat. Zeker, er is ook veel schoonheid te zien in het rijk van de natuur. Het is nog de vakantietijd. Sommigen van u zijn misschien wel naar Oostenrijk of Zwitserland geweest. Bergwandelingen gemaakt, dan kom je onder de indruk van de schoonheid van de schepping. Maar ook als je dichter bij huis blijft, dan zeggen we het wel tegen elkaar. Wat zijn er toch nog mooie plekjes hier in Nederland. Dan kun je genieten van de natuur, van alles wat je ziet en hoort. Prachtig. Er is gelukkig nog veel natuurschoon, ver weg en dichtbij. En als christen lees je daarin Gods majesteit, Gods grootheid, Gods heerlijkheid. Maar er is ook die andere kant. En daar laat Paulus in onze tekst het oog even opvallen. Daar is veel wat misgaat in de schepping. De natuur is op allerlei manieren verstoord. We zien dat ook. In plantensoorten die verdwijnen. In de doornen en distels die de aarde voortbrengt. In de verbastering van diersoorten of die uitsterven. Wat kan het er ook in de dierenwereld niet vreed aan toegaan. De ene dag zie je een eend met 6, 7 jonkies. En de volgende dag zijn er nog maar 2 jonge eendjes over. En ook in de insectenwereld vindt er een strijd plaats op leven en dood. Daar is veel verderf dat in de schepping voortwoekert. De ene keer zorgt een verzengende hitte voor veel ellende. Denk ook aan de bosbranden. Een andere keer wordt er door een buitengewone vrieskou veel vernield. Donder en bliksem maken hun vernielingen. Orkanen en cyclonen zaaien verderf. Ook in de week die achter ons ligt weer. En als de aarde beeft, splijten de rotsen. En de vernielingen zijn soms gruwelijk. Nou, in al die natuurkrachten hoor je het lijden van de schepping. Maar gemeente, ook wij mensen zorgen ervoor dat de schepping zucht. Door onze levensstijl, door ons economisch systeem. We hebben nou weer de eierenkwestie. Duizenden kippen zullen wel geruimd gaan worden, gedood worden. Nou, wie zorgt er voor de vervuilde rivieren, voor de ontbossingen, voor de kapotte ozonlaag, voor de zure regen, voor de luchtvervuilingen? Voorvult u maar in, dat zijn toch wij mensen. En de schepping, die zucht. En nu wordt er veel best gedaan ten aanzien van de milieuproblematiek, als het ons vaak maar niet te veel kost. En ik heb er ook geen zicht op. Ik ben natuurlijk ook geen deskundige daarin. Maar vele kopstukken in milieukringen in de politiek zijn boos op president Trump, omdat hij zich teruggetrokken heeft uit het klimaatakkoord van Parijs. Iedereen stond te jubelen toen dat akkoord gesloten was. Prima. Maar ik zou zeggen, laten wij me niet beginnen naar president Trump te wijzen. Laten wij maar bij onszelf beginnen. Schiphol mag aldoor maar uitbreiden, terwijl het vliegverkeer tot de grootste vervuilers behoort. Of om nog dichter bij huis te blijven. Ik woon aan een straat waar ik nogal eens jongelui naar school ziet fietsen in de schooltijd. Dan zie je dat wel eens, blikje aan de mond, leeg, gooi maar in de berm. Of de zak chips, leeg, gooi maar in het gras. Misschien zijn hier ook wel zappers, die weten er ook wel van wat er op straat opgeraapt kan worden. Ik was pas in de krant dat zappers hem hier ophielden bij de strandjes aan de Waal. De mensen lieten bergen afval achter. En wat zie je vaak niet bij parkeerplaatsen, bij afritten? Dat zie je niet in vuil liggen. Misschien zijn er onder u in Zwitserland geweest. En dan valt het gewoon op wat een schoon land dat is. Ik heb begrepen dat er ook zware boetes op dat soort dingen staan. Kortom, laten we maar dicht bij huis beginnen. Hoe gaan wij met de schepping om? Want wij weten dat de schepping gezamenlijk zucht. Gezamenlijk. Paulus wil zeggen, het klinkt als één geheel. De schepping zucht. We horen het. En er worden conferenties over gehouden. Rapporten worden erover geschreven. Plannen tot verbetering gemaakt. Allemaal goed bedoeld. Maar over de diepste oorzaak van het zuchten van de schepping hoor of lees je eigenlijk niet. Zeker, ik noemde al, er zijn menselijke oorzaken waarom en waardoor de schepping lijdt. Maar doorgestoten tot de kern wordt er eigenlijk niet. Daarover lees je niet in die rapporten en verslagen. Daarover lees je alleen in de Bijbel. Want in de Bijbel lees je dat eerst de schepping goed was. God heeft geen zuchtende schepping geschapen, integendeel. Alles wat God schiep was goed, ja, zeer goed. Er was geen zuchtende schepping, maar een zingende schepping. Geen klagende, maar een jubelende schepping. En in die schepping plaatste God de mens als hoofd over die schepping. De schepping was het koninkrijk van de mens. Maar dan zou de val van de mens ook gevolgen hebben voor het koninkrijk. En de mens is gevallen als koning, als hoofd van deze schepping. En daarom heeft de zondeval niet alleen gevolgen gehad voor het menselijk geslacht, maar ook voor heel deze schepping. De schepping is meegesleurd in de val van de mens en ligt nu onder het oordeel en de vloek van God. Genesis 3. De schepping is nu aan de zinloosheid, schrijft Paulus hier, aan de ijdelheid onderworpen. De schepping beantwoordt nu niet meer aan dat heerlijke doel, namelijk om het koninkrijk van de mens te zijn en dat tot eer van God. de schepping lijdt, zucht, is slaaf van de vergankelijkheid. En ik zei het al, in het rijk van de natuur bespeur je en bemerk je overal die vergankelijkheid. De schepping zucht. Maar gemeente, en daar gaat het ons vooral om. Wanneer ook wij in onze tijd dat zuchten in de schepping horen, dan moeten wij bedenken dat wij daaraan schuldig staan. Dat wij door de zondeval de diepste oorzaak daarvan zijn. Denk maar aan een koning die een puinhoop maakt van het regeren. Dan sleurt hij daarin heel zijn koninkrijk, zijn onderdanen ook mee. Nou, zo leidt de schepping eronder, omdat wij van dat regeren een puinhoop hebben gemaakt. Omdat wij als koning gezondigd hebben. En daarom is nu onze schuld dat er een vloek rust op heel deze schepping. Is het niet aangrijpend? Want wij weten, schrijft Paulus, weten wij het, gemeente? Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. Ze kreunt en steunt op allerlei manieren. Niet bewust natuurlijk, maar Paulus stelt hier het rijk van de natuur voor als een levend persoon. En dat komen we meer in de Bijbel tegen. De wijnstok die kweelt, de mos die treurt, bomen die juichen, bergen die vreugde bedrijven. Prachtig, zo ziet Paulus hier de schepping helemaal als een levend wezen dat zucht. Een zuchten vanwege de pijn die gevoeld wordt. Een zuchten dat ons ook aanklaagt, omdat wij door de zondeval de oorzaak zijn van dit zuchten. Nu helaas over deze diepste oorzaak hoor je eigenlijk niet op al die conferenties die over het milieu gehouden worden. Maar ervaar u het wel eens? Ervaren wij het wel eens? Dat wanneer je de schepping ziet lijden, dat wanneer je ziet dat een vogel jonge eendjes opeet, wanneer je ziet dat een roofdier een ander roofdier verslindt, of wanneer je hoort van een geweldige aardbeving, een milieuramp, dat je wel eens zegt, Heere, dat is nou ook mijn schuld. Want wij weten dat heel de schepping zucht. Dat de diepste oorzaak hiervan, de zondeval van ons mensen is. Dat sluit, gemeente, onze verantwoordelijkheid voor de schepping beslist niet uit, maar in. Wij mogen natuurlijk niet zeggen, oh ja, de schepping zucht, daar kunnen wij niet veel aan veranderen. Laat de boel de boel maar. Nee, als wij deze tekst lezen, laten wij ons leven, ieder persoonlijk, jong en oud, maar eens op nagaan hoe wij met de schepping omgaan. Hoe wij met het milieu omgaan. Hoe gaan we met de afval om? Het autogebruik, het energieverbruik. Met vult u maar in. Laten wij onze verantwoordelijkheid hierin wel verstaan en dat niet bijvoorbeeld aan GroenLinks overlaten. En gemeente, we behoeven ook niet overbezorgd te zijn over dit zuchten. Want een christen hoort in dit zuchten van de schepping ook meer. We hoeven niet met een doemscenario te leven. Want dit zuchten is niet alleen een gevolg van het lijden dat de schepping ervaart. Het is niet alleen een kreunen en steunen, dat ook hoorden we. Maar het is ook meer. Het is uiteindelijk ook een heel bijzonder zuchten. Het is geen enkel zuchten uit wanhoop. Zo leeft het vaak op grote conferenties die mogendheden beleggen. Maar dit zuchten is niet alleen een pessimistisch zuchten, integendeel. Het is ook een zuchten waarin verlangen doorklinkt. Verlangen doorklinkt naar een betere toekomst. Dat is het bijzondere van dit zuchten. Het is een zuchten met heimwee, met verwachting, met verlangen. Je zou het kunnen vergelijken met een patiënt die een been gebroken heeft. Is hij geopereerd door de arts. Heeft hij nog geweldige pijn in het begin. Hij lijdt eronder. Maar de dokter zegt over 2 weken of over 3, 4, 5 weken loop je weer als een kieviet. Nu de patiënt zucht vanwege de pijn, maar tegelijkertijd zucht hij ook met verwachting. Over zoveel weken kan ik weer lopen. Of, om het beeld hier van Paulus zelf te gebruiken, het is het zuchten van een vrouw die in barensnood is. Want, schrijft hij, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Paulus denkt hier aan de weeën van een barende vrouw. Weeën die een geweldige pijn kunnen veroorzaken om der zonde wil. En toch, het zijn weeën die de belofte in zich hebben van een nieuw leven. Prachtig beeld. Om het geheim van het zuchten van heel de schepping mee aan te geven. Het zijn ook de weeën die het nieuwe leven aankondigen. Zo zucht de schepping. De schepping ziet, te midden van alle pijn en verdriet, verlangend uit naar, zoals Paulus hier schrijft in vers 21b, naar de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dat is wat, gemeente, wanneer je dat op je laat inwerken. De schepping ziet uit naar de openbaring van de vrijheid, van de heerlijkheid van de kinderen van God. Rijkhalzend, met opgestoken hoofd. De schepping, gemeente, laat het hoofd niet naar beneden vallen van zucht, zucht, zucht. Nee, ze zucht met verlangen, want dwars door alles heen nadert die grote toekomst, de heerlijkheid van de kinderen van God. En die heerlijkheid betekent tegelijkertijd ook de heerlijkheid van de schepping. Ja, maar is er reden om zo te zuchten? Is er zo reden om te hopen voor de schepping, op die heerlijke toekomst? Jazeker. Omdat er op deze aarde een kruis heeft gestaan. Nou, nu dat kruis heeft niet alleen betekenis voor Gods kinderen, dat natuurlijk eerst. Maar dat kruis heeft betekenis voor heel deze zuchtende schepping. Aan het kruis heeft Christus alle machten en krachten overwonnen. Daarom beefde de aarde. Toen Christus stierf aan het kruis, dat was niet zomaar een aardbeving. Nee, dat was het jubelen van de schepping. Aan het kruis heeft Christus in principe deze schepping onder de vloek vandaan gerukt. Het kruis is daarom de garantie dat daar zal komen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik kan al zeggen, in beginsel is die aarde er al. Maar straks zal die in volkomen heerlijkheid geopenbaard gaan worden. En dat is des te meer een reden voor een christen om zuinig met deze aarde om te gaan. Om toch een goed rentmeester te zijn. Straks komt de vernieuwde aarde. Omdat er een kruis op deze door de vloek getroffen wereld gestaan heeft. En wie, gemeente, kan zeggen wat die heerlijkheid gaat inhouden. Maar de schepping zucht, ziet er rijkhalzend naar uit. Voelt u wat een wonderlijk zuchten dit is. Aan de ene kant een zuchten die voorkomt vanuit de pijn. Leed dat de schepping ervaart. Dat u en mijn schuld is vanwege de zondeval. Maar aan de andere kant is het ook een zuchten met hoop. Want er komt een heerlijke toekomst. Een totaal hernieuwde schepping, zonder lijden, zonder pijn. En dat als vrucht van het kruis van Christus. Want wij weten, schreef Paulus, want wij weten dat heel deze schepping gezamenlijk zucht. En ik denk dat dat nou het grote verschil ook is tussen ongelovigen en de kinderen van God. Tussen ongelovige milieudeskundigen en wetenschappers en gelovige milieudeskundigen en wetenschappers. En dat verschil heeft nu alles te maken met een verschillend luisteren naar dat zuchten. Ongelovigen horen het zuchten ook. Vergaderen erover, schrijven rapporten. Maar ze beseffen niet dat het ook een verlangenzuchten is. Een verwachten van die heerlijke toekomst. Wanneer de kinderen van God in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. Kijk, dat weten de ongelovigen niet. Zij verklaren dit zuchten enkel negatief. Zij zien enkel die neerwaartse spiraal. Denk aan wat, jongeren kennen hem ongetwijfeld ook wel, wat die bekende Britse wetenschapper Stephen Hawking pas zei in een lezing. Als de mensheid wil overleven, moet ze zo snel mogelijk verhuizen naar een plek in het heelal waar nog nooit iemand geweest is. En concreet betekent dat voor hem dat landen moeten gaan samenwerken aan een maanbasis in 2025 mensen naar Mars moet helpen. Maar gelovigen luisteren anders naar het zuchten. Nog eens, zij moeten hun verantwoordelijkheid voor de schepping goed verstaan. Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is dat niet zo. Maar wij weten dat het zuchten van de schepping te vergelijken is met de weeën van een barende vrouw. Zijn de weeën die het nieuwe leven aankondigen. En daarom is een christen geen doemdenker. Want hij weet waar het met de schepping toch naartoe gaat. Hij weet aan de ene kant dat de schepping zucht. Ook vanwege zijn zonden. Hij weet ook dat deze aarde nog getroffen zal worden. Door vreselijke oordelen. Lees het laatste Bijbelboek. Maar hij weet ook dat dwars door alles heen komt. Die vernieuwde schepping. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht. Maar het ziet uit naar de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten. Maar gemeente, er is nog meer. Daar is niet alleen een zuchten dat opklimt vanuit de schepping. Maar er is ook een zuchten dat opklimt vanuit de gelovigen. Vanuit de kinderen van God. Want zo lezen we in vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat niet alleen. Er is niet alleen een zuchten in de gehele schepping, maar ook wij zelf zuchten in onszelf. Wij, de gelovigen, de kinderen van God. Dat is wat. Dat is nou een kenmerk van een christen. Dat hij zucht. En de buitenwacht zegt, nou, die christenen zijn soms van die sombere mensen. Nou, gelovigen zijn ook zuchters. Alleen nu zei ik in het begin van de preek al, ieder mens zucht wel eens. Want iedereen wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. Met teleurstellingen, ziekte, moeite, tegenslagen. Met de dood. Met het graf. Geen mens is er die ontkomt aan de lasten van het leven. En daarom is het heel goed te begrijpen dat er heel veel gezucht wordt op deze aarde. Maar als je goed naar het zuchten luistert, dan wordt er op heel verschillende manieren gezucht. Daar hoor ik er eens zeggen, nou, ik leg mij maar neer. Want je kunt er toch niets aan doen. Het hoort nog bij het leven dat je met tegenwind te maken krijgt. En weer een ander hoor ik zeggen, het zijn geen mensen die het me aandoen. Daarin hoor ik een toon van berusting. Verkeerde berusting. Je kunt er toch niets aan veranderen. Weer een ander hoor ik zuchten. Waarom moet mij dit overkomen? En ik slechter dan die andere mensen. Waarom? In dat zuchten hoor ik een toon van opstand. Van verzet. Dan hoor ik nog weer een ander zuchten. Als het leven zo moet, dan heeft het voor mij geen zin meer. Daarin hoor ik de toon van uitzichtloosheid. De toon die je vandaag hoort bij personen die menen dat hun leven voltooid is. Nou, ze kan er op allerlei manieren gezucht worden vanuit een gevoel van berusting. Vanuit opstand, verzet. Vanuit uitzichtloosheid. Dat zou ik allemaal een negatief zuchten willen noemen. En er staan er ook allerlei medicijnmeesters klaar. Om bij deze vormen van zuchten medicijnen toe te dienen. Oh, je moet niet zo zwaar aan het leven tillen. Zet je eroverheen. Vecht er tegen. Je moet er eens tussenuit. Zie toch ook eens de zonnige kant van het leven. Je moet niet zoveel piekeren. Enzovoort, enzovoort. Vaak goed bedoelde raadgevingen. Maar o, zo menselijk. Zuchten Gods kinderen ook zo? Ja, als ze van hun plaats zijn, helaas. Maar dit zuchten bedoelt Paulus in onze tekst niet. Gods kinderen zuchten ook, maar net als bij het zuchten van de schepping. Het is een heel bijzonder zuchten. Een zuchten als van een barende vrouw. Zij zuchten vanwege de pijn, vanwege de moeite, vanwege de lasten van het leven. Want dan krijgen Gods kinderen ook mee te maken. Soms nog wel meer, denk aan Job, als de ongelovigen. En wat kunnen ze eronder ook? Zuchten. Ze zuchten soms onder lasten die een ongelovige niet kent. De last van de zonde. Zuchten vanwege de geestelijke strijd, die zwaar kan zijn. Het zuchten vanwege kleingeloof, ongeloof. Vooral het zuchten over jezelf, omdat je jezelf zo vaak tegenvalt. Nou, zo is er ook bij de kinderen van God redenen tot allerlei zuchten. En toch, zij zuchten zo anders als de ongelovigen. Zij zuchten als een barende vrouw. Zij zuchten met heimwee, met een verlangen naar de volkomenheid. Een zuchten met een opgestoken hoofd. Er klinkt een uitzien in door naar de volkomen heerlijkheid, naar dat leven met de Heer. Ze zuchten niet als uitgebluste mensen, nee, ze zuchten met het hoofd omhoog. O God, hier is het land van de rust voor mij niet. Wanneer, o God, breekt de volkomenheid aan? Zo zuchten wij in onszelf, schrijft Paulus. Wij zuchten met verlangen. Ja, maar is daar grond voor? Jazeker. Datzelfde kruis van Christus. Want daar heeft hij onze zonde verzoend. Daar heeft hij onze schuld betaald. De overwinning behaald op alle machten en krachten. Dat kruis is de grond om die volkomen heerlijkheid te verwachten. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Ja, denkt u hoe? Toch vind ik het een wonderlijk zuchten, want wanneer ik op mezelf zie, wanneer ik op de omstandigheden in mijn leven zie, nou dan wil ik vaak moedeloos zuchten. Hoe is dit zuchten met verlangen dan toch mogelijk? Hoe? Paulus zegt, wij dragen een geheim bij ons. Een geheim. En wat is dat geheim? Beter gezegd, wie is dat geheim? Nou, hoor wat Paulus zegt. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Daar hebt u het geheim van dit bijzondere zuchten. Wij hebben de eerstelingen van de geest. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja, met die eerstelingen van de geest bedoelt hij gewoon de Heilige Geest. Hij had dus ook kunnen schrijven, wij die de Heilige Geest hebben, zuchten ook. Maar u begrijpt wel, het is natuurlijk niet zomaar dat Paulus het hier heeft over de eerstelingen van de geest. U weet misschien wel, dat is een uitdrukking met een oud-testamentische achtergrond. In het Oude Testament lezen we dat de Heere bevolen had om de eerstelingen van de vruchten die de bodem voortbracht bij de Heere te brengen. En dat gebeurde op het Pinksterfeest. En wat is nou belangrijk om te zien? Wanneer de Joden op het Pinksterfeest die eerstelingen van de vruchten aan de Heere aanboden, dan betekende dat niet: Heere, u krijgt ook een portie ervan. Nee, die eersteling vertegenwoordigde heel de oogst. In het aanbieden van de eersteling sprak de Israëliet uit: Heere, eigenlijk is heel mijn oogst die u mij gegeven hebt van u. En houd dat vast. Eersteling is onderpand van het geheel. Die eersteling representeert, vertegenwoordigt de hele oost. Nou, en kijk zo eens naar de uitdrukking: de eerstelingen van de geest. De Heilige Geest als eersteling. Nu, dat wil dan zeggen: in de gave van de Heilige Geest ligt de volkomen verlossing opgesloten. De Heilige Geest in ons is het onderpand, de belofte van de volkomen heerlijkheid en verlossing. Geweldig. In de gaven van de Heilige Geest ligt in beginsel die totale verlossing opgesloten. Heel de volheid van het heil. Indrukwekkend. Maar die volkomenheid, ja, die zien wij hier nog niet. Het tegendeel. Wij ervaren, zo zeiden we, vaak lijden, pijn, teleurstelling, zorg, aanvechting, ongeloof, de strijd met de boze. Dat doet ons zuchten. Maar niet pessimistisch, niet wanhopig, niet berustend, maar met hoop, met uitzien, hoe het kan. Omdat we in ons de Heilige Geest als eersteling hebben ontvangen. En die geest is de garantie. Dat de volle oogst zal komen. Die geest is de garantie. Dat het volle bedrag zal worden uitbetaald. En zo ligt het geheim van dit verlangend zuchten. In de gave van de Heilige Geest. Door die geest wordt het een zuchten. Met verlangen. Want de geest is de eersteling. En daarom zuchten we niet moedeloos. Maar hoopvol. Verwachtend. En wat verwachten we dan? Ja, ik zei het al, de volkomen verlossing, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Maar ik wil nog even opwijzen hoe Paulus het hier zegt in onze tekst. Wij zuchten in onszelf in de verwachting, heb je de verwachting, van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij verwachten de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. O, denkt iemand maar, wanneer de Heilige Geest hier in je leven gekomen is, dan ben je toch al een kind van God. Dat is waar. Dat heeft hij geschreven in vers 14. Immers zoveel als ze door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Je wordt het hier op aarde al. Nou, maar hoe kan Paulus dan schrijven dat hij nog verwacht? De aanneming tot kinderen. Wel schrijft hij erbij, namelijk de verlossing van ons lichaam. Met die aanneming tot kinderen ziet hij op de verlossing van het lichaam straks. Want ons lichaam, ja, als we overlijden voordat de Heer weer komt, gaat het graf in, het verteert daar. Wat blijft er dan van over? Naar de mens gesproken, helemaal niets. Maar het lichaam zal worden opgewekt. Heerlijk, zonder gebreken, zonder pijn. En dat ziet Paulus hier als de aanneming tot kinderen. Naar ziel en lichaam zullen we dan in die heerlijkheid mogen delen. En naar dat grote doel strekt zich nu het verlangen van de kinderen van God uit. Nog eens hoe het kan, omdat we de eersteling van de geest hebben ontvangen. Die geest waarborgt dat het zuchten niet te vergeefs zal zijn. En wanneer die aanneming tot kinderen er zal zijn, namelijk de verlossing van het lichaam, dan is het grote doel van de oorspronkelijke schepping weer bereikt. Gemeente, we gaan straks naar huis. Daar wacht misschien uw zieke man of uw zieke vrouw. Dan komen de zorgen van uw gezin weer naar u toe. Daar ervaart u de gevolgen van de zondeval. En u zucht. Maar hoe zucht u? Als ongelovige, berustend, misschien opstandig, pessimistisch, Wanneer u zo in weg gaat, zet de schepping u beschaamd. De schepping zucht, ook vanwege het lijden. Maar ze ziet in dat zuchten uit, naar die heerlijke toekomst. U gaat straks weer naar huis. U zult weer de zorgen en de pijn ervaren. U zucht. Hoe zucht u? Zucht u met Paulus mee? Wij ook zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat is de oproep die vanuit de tekst tot ons komt, tot alle kinderen van God. Zucht, ja, maar met heimwee, met verlangen. En wanneer u straks weer met moeite, pijn, verdriet geconfronteerd wordt, ja, dan wilt u zuchten, dan wilt u klagen, maar bedenk dan, Heere, u wilt op de weg die u met mij gaat, mijn oog juist richten op die heerlijke toekomst. U wilt me juist leren uitzien naar die volkomen verlossing. U wilt me zo leren zingen, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De Heer heeft een bedoeling met het lijden waaronder u zucht. Hij wil u leren uitzien. Uitzien naar de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van het lichaam. Nou, u mag best weten, gemeente, bij de voorbereiding van de preek zette de schepping mij beschaamd. Wat is er vaak? Een eenzijdig zuchten. Vaak een klagen, opstandig klagen. Maar de Heere wil ons juist zo leren om het heimwee uit te zien naar die heerlijke toekomst. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt, daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen. Van dat uitzien willen we zingen uit het gebed des Heren. Gezang 5 en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Derde vers uit het gebed des Heren. u danken en bidden. Opnieuw getrouwe Heer in de hemel, mogen we tot u naderen. U roept er onszelf toe op om met vrijmoedigheid toe te gaan tot uw genadetroon. En het is de Heilige Geest die ons leert bidden. Abba, Vader, dat u als een vader voor ons als uw kinderen wilt zorgen. Dan hebben we erbij mogen stilstaan. Het zuchten van de schepping. Bij het zuchten van uw kinderen. Geef dat het onderwijs wat u ons wilde geven. Waar u gezegend zal worden in harten van jongeren en ouderen. Heren, we horen het zuchten van de schepping zo duidelijk. Ook in onze tijd. Maar dat we het ook zo mogen horen dat het de weeën zijn. Die het nieuwe leven aankondigen. En dat we zo ook persoonlijk verlangend mogen uitzien naar die volkomen heerlijkheid. En dat er midden van alle zorgen en pijn die we in het leven kunnen ervaren. Dat we het mogen ervaren dat het de weg is die u met ons gaat. Om ons zo voor en toe te bereiden. Op die volkomen heerlijkheid van al uw kinderen. Heer, dan kunnen we alleen maar zingen. Het is door u alleen. Om dat eeuwig welbehagen. Geen verdienst aan onze kant. Dan zou u ons moeten wegdoen. Wegen al onze zonden. Want heel deze wereld ligt doen waren voor uw heilig aangezicht. Maar het is uw genade. Dat u deze lessen ons wilt leren. En juist door uw woord. En door uw heilige geest. Heer, achtervolg u dan zo ook deze dienst. Met uw onmisbare zegen. En leer ons. Om maar een rentmeester te zijn op deze aarde, op de plaatsen waar u ons zet. Heer, neem ook genadig weg wat niet was naar uw heilige wil, ook in deze dienst. Is bij ons wanneer we weer van hier gaan. Verdenk hier de gemeente, hem die je hier gesteld hebt met de broeders van de kerkenraad. Denk alle die zo'n taak mogen hebben, ook in dit deel van uw wijngaard. Breid uw koninkrijk erdoor uit en laat uw koninkrijk komen. Hoor je ons trouwe Heer in de hemel, en dat om Jezus wil. Amen. Ik wil nu nog met elkaar zingen psalm 98, de versen 3 en 4. Doe bij uw harp de psalmen horen, en laat al de stromen vrolijk zingen. 3 en 4 van psalm 98. Gaat nu heen, gemeente, en ontvangt de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.